Dit is de RPSH Kenniscast, waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Voor zorgprofessionals en iedereen die gezondheid echt wil begrijpen. Want verder luisteren is verder leren.
Welkom bij deze aflevering. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp dat vaak terechtkomt in de praktijken en ook nog controversieel wordt besproken, namelijk parasieten. En dit maken we niet van uit een angst of parasiet is per se altijd slecht of goed. Nou, we kijken naar die diverse factoren die er spelen bij parasitaire problematieken. Dus die parasieten kunnen zich op heel verschillende manieren presenteren. Af en toe zijn ze best acuut. Dan heeft die persoon die met die parasiet geïnfecteerd heeft buikpijn, diarree, misselijkheid, koorts. Ja, dus een duidelijk infectiebeeld. Maar in de natuurgeneeskundige of complementaire praktijk hebben we een andere uitdaging die er nog bij komt. En die is best subtiel. Dus dat zijn een mensen die hebben aanhoudende darmklachten of een wisselende ontlasting. Ook de typische brain fog, waar patiënten mee te doen hebben, komt dan vaker voor dan alle mensen die moe zijn en chronische moeheid hebben of slijmvliesproblemen hebben, die chronische slijmvliesontstekingen hebben. Of nog problematischer is natuurlijk als een therapie niet gaat slaan, dus en je daar succesloos probeert die patiënt verder te helpen. En juist dan, dus bij deze verborgen klachten, van deze vage klachten, dan wordt het pas klinisch best interessant. Dan moeten we goed nadenken. De vraag is dan, wanneer wordt een parasiet dus vooral relevant als er geen acute klachten aanwezig zijn? Als er acute klachten aanwezig zijn, is dit natuurlijk relevant. En ook direct, zodat er gehandeld moet worden. Maar wat is er als deze chronische, deze latente, deze laaggradige problematieken die zich continu voortdoen? En het bijvoorbeeld gaat om een chronische verstoord immuunsysteem van de darm. Dus het ecosysteem van de darmen die maar niet wil herstellen. En daar komen ook een paar parasieten naar voren die best bekend zijn. Dat is de Giardia, die Entamoeba fragili, de Entamoeba histolytica of die spa. En natuurlijk ook worminfecties die dan vaker voorkomen. Ook bij acute infecties, maar ook kunnen aanwezig zijn bij die hiervoor genoemde chronische problematieken die niet direct een link naar de darmgezondheid en een parasitaire infectie gaan leggen. Dus van daaruit wil ik in deze podcast met jullie verder spreken en uitleg geven. En er zijn nog een aantal vragen binnengekomen die ik dan aan het einde van de opname met jullie bespreek. Parasieten, dat zijn natuurlijk organismen die leven van de gastheer. Daarom heet het dus parasiet. En als we dat linken aan de darmpraktijk, gaat het vooral om twee grote groepen. Dat zijn één keer de protozoa, dat zijn de eencellige parasieten. En denk daarbij aan een Giardia, aan een Dientamoeba, een Cryptosporidium en diverse Entamoeba-soorten. En dan de tweede groep, dat zijn de wormen, die noemen we dan ook helminten. Die zijn biologisch duidelijk complexer en die staan bekend om hun sterke immuunmodulerende capaciteit. Dus die helminten kunnen het immuunsysteem sturen richting een type 2 immuunrespons, dus je gaat echt richting de IgE-reacties die daar naar voren kunnen ontstaan. En er zijn zelfs onderzoeken dat helminten bij allergiepatiënten kunnen helpen. Maar ja, dat even voor dit wat gezegd wordt. Belangrijk is dat parasieten niet altijd dezelfde klachten veroorzaken. En dit is juist wat het zo moeilijk maakt in het inschatten van de situatie. Dus niet elke positieve parasietentest vraagt druk direct aan om actie. Dus also niet, oh, ik heb een parasiet XY gevonden en we gaan eradiceren. De vraag is altijd, in welk milieu leeft deze parasiet? Is het daar milieu stabiel? Kan het een parasitaire medebewoner goed hanteren of kan dit niet? Dus de klinische betekening, dus die hangt van een aantal factoren af. Dat is één keer, welk soort parasiet is het? Hebben we een persistentie van die parasiet? Zijn er acute klachten? Zijn er chronische klachten? Maar hoe staat het ook met de darmbarrière voor? Denk hier aan het alpha-1 antitrypsine. Denk hier aan het zonuline, het SIGA en de beta-defensines. Alles makers die heel simpel in de ontlasting te testen zijn om juist het beeld van de algehele situatie te schetten. Te schetten. No. Nou, voor verkeerd spreken volgens mij is geen parasiet. Nu moet ik weer over mezelf lachen. Nou, gaan we maar weer serieus verder. Nou, waar jullie ook moeten op letten of er ontstekingen zijn, is bijvoorbeeld in de fecale massa het EPX, dus die entero, die eosinofiele proteïne X, is die verhoogd? Is een PMN-elastase verhoogd? Is een calprotectin verhoogd? Dus al die ontstekingsmaten zijn even belangrijk in kaart te brengen om te beoordelen hoe nu het routing is om een parasitaire kennisname. Dus je hebt een diagnostiek gedaan en je ziet die parasiet. Dan moet je beoordelen, moet ik nu eradiceren of moet ik eerder het milieu verbeteren of moet beides. Dus nou ja, daarvoor is juist diagnostiek de sleutel om daar juist indruk te krijgen. Ga al alsjeblieft in je praktijk altijd daarvan uit dat je gaat testen. Op parasieten, op de ontstekingen en natuurlijk de slijmvlies integriteit, met name SIGA en alpha-1 antitrypsine en beta-defensine en zonuline. Dan heb je een best goed beeld al. Als we nu naar de acute klachten kijken, is dit best duidelijk. Buikpijn, diarree, tot de waterdunne diarree, misselijkheid, flatulentie, dus heel veel gasvorming, krampen, gewichtsverlies, koorts die nog kan ontstaan. En dat is weer afhankelijk welke parasiet er aanwezig is. Zo'n typisch voorbeeld is nu een Giardia. Die infecteert vooral de dunne darm. En die leidt echter tot diarree, slechte opname van voedingsstoffen, dus het malabsorptieprobleem. Ik noem dat naar patiënten altijd toe het verhongeren bij gedekte tafel. Dan het immens opgeblazen gevoel. En dan bij kinderen zie je ook vaker nog, dat ligt aan die diarree en slechte opname van voedingsstoffen, een afname van het gewicht. Dus en dan moet natuurlijk geacteerd worden. En bij een entamoeba histolytica, daar moet je extra opletten. Deze entamoeba histolytica kan best invasief zijn en een colitis veroorzaken of zelfs leverabcessen die kunnen ontstaan. Dus hier moet duidelijk geacteerd worden. En daar heb je ook weer alarmsignalen bij die daarbij horen. Daar heb je bloed in de ontlasting. Hoge koorts door die waterdunne ontlasting, die dehydratie die plaatsvindt. Echt, die mensen hebben buikpijn, dat geven ze duidelijk aan. Nachtelijke diarree, dus die nachtrust is dan ook verloren. Een onderdrukking van het immuunsysteem. En let bijzonder op natuurlijk bij zwangere en bij jongere kinderen. Die zijn dan extra kwetsbaar. En daar moet dan ook verder doorbehandeld worden, maar eerst natuurlijk een diagnostiek plaatsvinden. als we nu het acute beeld verlaten, dan wordt het al een stuk ingewikkelder, omdat het een diffuus ziektebeeld is. Dus daar is de parasiet een onderdeel van het hele ecosysteem darm, waar natuurlijk het darmbioom bij hoort, het darmepithel. De mucuslaag, de mestcellen, nou, dat kennen jullie van het mestceldegranulatiesyndroom, waar mensen behoorlijk last van hebben. Het immuunsysteem wat zwaar onder druk staat. Dan zijn de eosinofielen verhoogd. Dus het is wel een duidelijk ontstekingsbeeld. Dus kijk je daar ook niet alleen blind op een calprotectine. Test bij verdenking altijd uit de ontlasting ook het eosinofiele proteïne X, heel kort EPX. Die is regelmatig verhoogd als er een parasitaire infectie aanwezig is. Maar denk dan bij die diffuse klachten weer aan de gal- en de verteringsstoornissen en de stresstolerantie die duidelijk afneemt en de energiehuishouding die duidelijk afneemt. En die klachten die, wat ik eerder nu al zei, maar kunnen optreden, is dit de wisselvallende ontlasting. Maar de diarree, maar constipeert. Dus het is geen goede structuur aanwezig. Dus dan heb je buikpijn, maar dan vaak richting het einde van de dikke darm. En ook weer dat opgeblazen gevoel, maar dat kennen we natuurlijk ook bij de acute klachten. En daar komen nu weer de mestcellen naar voren, histamineachtige klachten. Die een parasiet kan triggeren. En dit is ook nog vaak mee te meten als je in de fecale massa ook weer het histamine test. Dat is een klein testje, een klein buisje met een staafje aan feces daarin. Dat gaat in een buffeloplossing. Dat is heel simpel af te nemen. En dan zie je, als die EPX hoog is en ook die histamine hoog is, dan heeft de hoogstwaarschijnlijk ook al die trigger gevonden waarom die histamine onder andere mee stijgt. Dus mijn dringende aanbeveling is dan, test dit ook direct mee als het klachtenbeeld erbij past. En dan zie je ook in de RPSH-anamnese, voor diegenen die ze afnemen, zie je dan ook nog bij de klachtenpatroon de histamine hoge scoren. Nou ja, even voor de testen weer verder. Dan hebben die patiënten vaak te doen met vermoeheid, met die eerder genoemde brain fog, omdat de energiehuishouding afneemt. En waar heeft een mens in het hersenen, wat heeft hij daar bijzonder nodig? Veel energie. Maar als door die parasitaire infectie de ATP-productie naar beneden gaat, dus de energie afneemt, krijg je als een heel typisch signaal die brain fog. Dus brain fog is altijd een teken van een verlaagde energieverzorging van het lichaam. Ja, dan hebben we de slijmvliesgevoeligheid die optreedt. Of patiënten en cliënten die zeer, zeer infectiegevoelig zijn. En als je therapie inzet op begin misschien te sterk reageren, waar je een kleine therapie moet starten en het echt stap voor stap moet doen om te introduceren en uiteindelijk ook die parasitaire infectie tegen te gaan. En als we bij die chronische klachten en parasitaire infecties nog maar iets verdiepen, is best interessant dat al lang bekend in die Entamoeba fragili, dat die mee een veroorzaker kan zijn. Nou, en dan kijk je naar die diverse benaderingen. Nou, die zijn nog controversieel. Die wat hier discuteerd wordt. Moet het behandeld worden? Moet het nu niet behandeld worden? Maar een fact is dat die vaak gevonden wordt bij mensen met chronische gastrointestinale klachten. Nou ja, en dan de vraag, wat moet ik doen? En de vraag is dan eigenlijk heel simpel te beantwoorden. Kijk gewoon hoe het milieu in de darmen is. Dus ik herhaal mij nu, maar dat is best belangrijk, beste mensen. We moeten echt kijken hoe de slijmvliesimmuniteit is en de slijmvliesintegriteit, dus met alpha- en antitrypsin, zonuline, SIGA, beta-defensine en de ontstekingsmakers, calprotectin, EPX en de PMN-elastase. Dat zijn sowieso de basismakers die je naast de diagnostiek van een parasiet moet kennen. Het liefst nog vervuld met de virulente factoren. Deze enzymatische feces-onderzoek waar je kan zien hoe het biome op zich functioneert. En de histamine. Even een paar minuten terug had ik dat uitgelegd. Dus we moeten echt zien in welk mucosale landschap deze parasiet wordt aangetroffen om dan te beoordelen wat we therapeutisch en raadgevend ook in voeding en leefstijl de patiënt kunnen meegeven. Kijken we nu naar de afweermechanismen en hanteringsmechanismen die het lichaam, die de darm te beschikking heeft om zo'n parasiet te kunnen hanteren. Nou, daar hebben we eerstens de mucuslaag. Nou, daar vind je dan die mucinen in, je vindt daar antimicrobiële peptiden in en, heel belangrijk, het SIGA, het secretorische immuunglobuline A. Dus dat speelt al een grote rol in de eerste verdediging. En daaronder ligt dan het epithel met de tight junctions, wat verstoord is als die zonuline verhoogd is. En daarachter, daar bevindt zich dan de lamina propria. En daar heb je de blootstelling en de activiteit aan het immuunsysteem. Dus de mucosale immuniteit, die heeft het best moeilijk. Ze moet zowel tolerant zijn, maar ze moet ook niet tolerant zijn om dan ook niet wenselijke micro-organismen niet aan het immuunsysteem te presenteren. Dus de darm heeft het nog best lastig om ons te beschermen. Hij is immers de naar binnen gekeerde buitenwereld. Dat is toch een leuke uitdrukking, hè? Dus eerst moet het in de darm binnen en dan wordt besloten wat mag in ons lijf binnen om het lichaam niet te beschadigen. Als er een Giardia-infectie is, heeft dat een directe invloed op de darmwand. Die wordt gewoon reactiever. En dan kunnen de antigenen, die kunnen veel makkelijker passeren. En het immuunsysteem krijgt meer werk. Het heeft gewoon een hoge prikkelblootstelling. En daardoor kunnen dan ook laaggradige ontstekingen of dan wel acute ontstekingen ontstaan. En al die eerder geschetsten ook chronische ziektebeelden en klachten die een patiënt kan tonen. Dus belangrijk is dat je daar ook weer kijkt naar een EPX. En die vraag komt geregeld, nou is die nu parasiet specifiek, dus heb je de EPX bij een bepaald parasiet verhoogd? Nee, die is niet parasietspecifiek, maar geeft gewoon aan dat er een mogelijkheid, duidelijke mogelijkheid, om een parasitaire infectie bestaat. Maar ook hier moet je goed interpreteren, omdat een EPX die kan ook stijgen bij allergieën. Bij voedselreacties, daar zie je dan IgG of met name meer IgG4. Voedingsreacties kan verhoogd zijn als een chronische slijmvliesbeschadiging er is, als er een hoge histaminebelasting is of na doorgemaakte ontstekingen. En dan heb je het met een hyperreactief immuunsysteem te doen, waardoor dan ook het EPX nog langer na een infectie verhoogd kan zijn. Ook hier is weer belangrijk het samenbrengen van anamnese, diagnostiek, om dan de juiste besluiten te kunnen nemen. De vraag is, hoe kunnen zich überhaupt parasieten in leven houden als er zoveel afweermechanismen ter beschikking staan? Nou, dat doet een parasiet best slim. Niet alleen dat ik ben hier sterk, ik heb de sterke broek aan. Nee, hij gebruikt slim het ecosysteem van de darmen. En daar zijn wormen best bekend, dus die helminten hebben daar een best interessant mechanisme. Zij produceren moleculen die immuunreacties in de darmen kunnen dempen, of die kunnen verschuiven, of reguleren. Dus dit helpt hun om over lange tijd aanwezig te kunnen blijven en daardoor ook moeilijker van de eigen lichaams-eigen afweer aan te vallen zijn. Bij die eencelligen is dat een stuk anders. Die zie je eerder bij lokale interacties met het darmepithel, met de respons of het IgA, met de T-cellen en inflammatoire mediatoren. Dus daar zie je dan ook een shift waardoor de immuunrespons niet meer voldoende kan plaatsvinden om afweer te doen. Ze kunnen zich best goed zelf beschermen, waardoor ze dus ook latent aanwezig kunnen zijn en klachten veroorzaken. Dus bij een lage IgA, ik moet beter zeggen SIgA-respons, kan dat betekenen dat de mucosale herkenning onvoldoende krachtig is. En daardoor gaat normaliter eerst die beta-defensine stijgen en ook die EPX stijgen. Dat zijn dus onze immunologische vaardigheden om toch die parasiet eruit te werken. Maar op een gegeven moment is dit niet meer mogelijk. Daar wordt niet genoeg beta-defensine of EPX geproduceerd. Nou, en dan kan het weer in dit chronische ontstekingsbeeld leiden. Dus die parasieten die komen zelden in een steriele omgeving voor. Ze zijn altijd onderdeel van het ecosysteem in de darmen. En dit is de reden waarom ik nu al meerdere keren daarop gewezen heb. Maak hier je diagnostiek compleet. Dus een minimaal, ik herhaal ze nog eens om het duidelijk te hebben. Alpha-1 antitrypsine, zonuline, SIGA, beta-defensine, calprotectine, de PMN-elastase, het EPX. En indien de klachtenbeeld past, natuurlijk ook de histaminewaarde die mee moet getest worden. Dus hier is juist van belang de overlevingsmechanismen voor die parasiet moeilijker te maken, waardoor je bredere inzicht moet krijgen in het ecosysteem darmen. Door die slimheid van deze helminten of eencelligen, ze zegt, wat, kijk, zo kleine organismen, wat die voor klachten kunnen veroorzaken, is eigenlijk een best simpel model waarom hun deze klachten veroorzaken. Dus je hebt een parasiet, of dan wel een patobioom, en in dit patobioom kan die parasiet weer beter leven, dan ontwikkelt zich een mucosale irritatie, dus een slijmvliesirritatie, waardoor de permeabiliteit toeneemt, de immuunactiviteit toeneemt, de dysbiose manifesteert zich, zoals in een vicieuze cirkel kan ze niet herstellen. Je krijgt nog meer doorlaatbaarheid, dus nog meer barrièrestralen en een herstelblokkade, omdat het immuunsysteem continu wordt blootgesteld aan deze trigger. Nou, en dat past bij veel van deze chronische beelden ook het vaak voorkomende ziektebeeld van chronische moeheid eruit voort. Naast de moeheid komt natuurlijk de ook emotionale, of ik noem het maar, de stemmingsproblemen kunnen hieruit ontstaan, of de brain fog. En dat gaat altijd via de darm-immuun-breincommunicatie. Daar kunnen namelijk die inflammatorische, dus de ontstekingsmediatoren, of de LPS-translocatie, de histaminebelasting, een gevolg is ook een afname en verbruik van serotonine. Waarom? Omdat de basisstof tryptofaan niet meer gebruikt wordt om serotonine en, te produceren en aan te maken. Nee, die wordt namelijk door deze laagradige ontsteking weggejat en om ontstekingen te blussen. Dus, en daardoor gaat je energie weer afnemen. Daardoor gaat je hele neurotransmittersysteem verstoord worden. Waardoor dan het brain fog of dan wel, of vaak nog natuurlijk ook beide samen, stemmingsproblemen, een zure stemming bij deze patiënt aanwezig is. En dat kan leiden zelfs tot slaapstoornissen, omdat uit serotonine moeten we uiteindelijk ook weer melatonine produceren. Je ziet dat het echt een complex systeem is wat jullie wel best goed kunnen aanpakken met de vaardigheden in de natuurgeneeskunde. Maar je moet de diagnostiek compleet hebben. Dat is dit wat ik probeer steeds nu te herhalen en jullie ook ja, aan het hart te drukken dat te doen. En niet alleen met een PCR-test te zien, je hebt parasieten, je hebt geen parasieten. Ja, het is super kort door de bocht bij een patiënt die chronische klachten heeft. Ja, dus daar hoort dan toch een klein beetje verder te kijken. En daar gaat ook mijn voorkeur altijd uit naar de triple faces test. Omdat met PCR die een fantastische methode is. Dus jullie kunnen hiervoor onze informatie op de website ook bekijken. En ook in de nieuwsbrieven. Maar die TFT geeft me juist aan wat in de darmen aanwezig is. Er wordt niet naar een aantal parasieten gekeken, sondern nou, wat er aanwezig is, kan gedetecteerd worden. Ja, het is voor de analisten die dat doen best bewerkelijk. Maar ja, het gaat uiteindelijk om de gezondheid van de patiënt. Nou, dan al eerder had ik aangegeven nog die voedingsintoleranties die kunnen ontstaan omdat die darm meer doorlaatbaar wordt. Dus die hyperpermeabele darm, of in het jargon wat patiënten vaak gebruiken, het lekkende darmsyndroom of leaky gut. Dus dit wordt acteerd, zoals ik dat eerder door die mechanismen die er plaatsvinden van latente ontsteking, mucosa irritatie, darmepithel irritatie, waardoor dan de tight junctions afnemen en de mucoslaag afneemt en de filtersystemen minder effectief kunnen zijn en het immuunsysteem zich duidelijk meer daarmee moet uiteenzetten. Nou, als je dan echt daarvoor kiest te therapieren, nou, dan is het belangrijk dat je natuurlijk de diagnostiek compleet had, zoals eerder ook aangegeven. De denklijn die je bij parasiterende infecties kan inzetten, dat zijn een paar simpele vragen. De eerste is altijd, is er een acuut infectierisico? Dat zie je, bij koorts, bloed, te weinig vocht, dus dehydratie, hevige pijn, gewichtsverlies, zwangerschap, immuunsuppressie en een, sowieso een oudere leeftijdsgroep of dan een kwetsbare patiëntengroep. En de tweede vraag, is de parasiet klinisch relevant? Dus als je dan een test doet, is dat de beginpunt, het is niet de eindpunt. Dus is die klinisch relevant, die parasiet? Daar kijk je natuurlijk ook naar de symptomen. Hoe lang zijn die al aanwezig? Is er een reisanamnese? Dus is iemand in het buitenland verbleven waar een verhoogd risico op besmetting heeft plaatsgevonden? Dat is ook nu belangrijk. Is het gezin ook besmet? Wel, die parasieten worden ja oraal-fecaal overgedragen. Hoe is het met de voeding? Hoe is het met de waterblootstelling? Dus waar daar mogelijkheden van infectie gegeven waren, ja, dat is ook nog belangrijker, zijn antiparasitaire kuren al een keer gedaan worden en zijn er nog co-pathogenen, dus het patobioom, gevolgd van die diverse ontstekings- en slijmvliesparameters, hoe ziet het daarmee uit? En daar belanden we natuurlijk in de mucosale landschap. Dus hoe functioneert nu de mucosa? Met het SIGA test je de lokale slijmvliesafweer. Alles wat ik nu noem, dat zijn ontlastingonderzoeken die je in een half tot drie kwart gevuld klein ontlastingbuisje kan testen, behalve histamine. Dat is een losse buis. Dus met het SIGA test je de lokale slijmvliesafweer. Met de beta-defensine, dat is de aangeboren afweer, zie je hoe is je antimicrobiële capaciteit. Dus is die uitgeput of is die overactief, dus is die zwaar aan het vechten. Dan kijk je naar het EPX, dat is die eosinofiele activatie, die parasieten triggeren. Dus het is een ontstekingsmaker. Het wordt in de collega-kring nog af en toe gezien. Nou, dat is alleen bij voeding. Nee, het is een parasitaire of voedingsgedreven of postinfectieuze waarde die, als die verhoogd is, die altijd een ontstekingsproces aangeeft. Wel een andere soort ontsteking, maar het lichaam staat toch in de fik. Nou, dan kijken we er nog verder met de calprotectine, lactoferine en de PMN-elastase. Nou, daar hebben we de echte, de meestal gemeten ontstekingsmaker. Dus dan krijgen we het ontstekingsbeeld compleet. Je kijkt naar de permeabiliteit en de barrière-stabilisatie van de darmen. Dat is de zonuline en alpha- en antitrypsine. Alsjeblieft niet alleen het ene of het andere testen. Dan ben je op één oog blind. Ga beide testen. Daardoor kan je van zeker zijn of er een hyperpermeabiliteit, wat een woord, hè, bestaat of niet. En dan kijk je of er, dat meet je uiteindelijk in bloed. Dat is het LPS. Dat betekent komt. Dat is het, een stof die in de buitenmembraan van gram-negatieve bacteriën zit. En die je ook in je mond kan met zich meedragen. Komt die vermeerd in het bloed terecht. En dat is een heel sterke aanjager van ontstekingsprocessen. Dus dan zie je of je een translocatiebelasting hebt. En uiteindelijk, als je dan ook nog het ecosysteem wil kijken, kijk je naar het dysbiose of dan wel microbioomprofiel. Dus hoe zijn die bacteriën verdeeld binnen de darmbiota? Is daar een evenwicht of is daar een scheefstand ontstaan? Want van daaruit is het dan mogelijk ook het ecosysteem van de darmen duidelijk te ondersteunen door die kennis die je dan hebt gemeten. Ik wil dit nog in zo 5 punten kort samenvatten hoe je het kan de aanvliegroute is als je therapeutisch denkt, zonder het te vereenvoudigen, maar ook niet onnodig te compliceren. Dus waarom? Namelijk niet iedere parasiet is het waard om de therapie in gang te zetten. Dus niet iedere parasiet moest dus geëradiceerd worden. Dus je doet eerst stap 1. Je kijkt, je bepaalt eerst maar of er een ernstige infectie aanwezig is. Ja, dan moet je sowieso behandelen. Dan ga je naar punt 2 over het ecosysteem beoordelen. Nou, al die waardes die ik eerder hier genoemd had, dat was het ontstekingsbeeld compleet. SIGA, EPX, de leaky gut markers en de dysbiose. Dus het hele ecosysteem beoordeel je van deze patiënt. En daarnaast maak je pas een besluit, moet ik eradiceren, ja of nee. En daarna ga je dan het mucosa herstel weer in gang brengen en het slijmvlies herstel. Omdat dit moet ook bijdragen dat een herinfectie plaatsvindt. En als een parasiet komt, dat die in een milieu komt waar die niks te vertellen heeft. En aan het einde, als het dan gaat om te controleren, dan ga je niet alleen kijken, is die parasiet weg? Nee, je kijkt nog of het ecosysteem in orde is. Zijn die slijmvliesparameters hersteld? Is er geen leaky gut meer? Is die EPX weer gedaald? En om dat therapeutisch ook alles mogelijk te maken, moet je aan de vertering werken. Die moet goed zijn. De gal moet goed stromen, dus de galflow moet goed zijn. De slaapritme moet oké zijn. De stress moet gereguleerd worden, omdat als je sympathisch overactief is, kan een darm niet herstellen. Nou ja, als iemand een chronische ontsteking heeft, is die steeds overactief, dus die sympathisch overactiveert. Dus daar is het dan nuttig in die therapie mee te ondersteunen in het evenwicht tussen sympathicus en parasympathicus. De micronutriëntenstatus moet in orde gemaakt worden En natuurlijk, denk aan die barrièrefuncties die altijd moeten meegenomen worden. Dus al bij al heb je een breed pakket wat je op basis van doorgevoerde diagnostiek kan toepassen om die parasiet baas te worden, het ecosysteem te stabiliseren. Namelijk als het ecosysteem verstoord is en toch die parasiet daar is, is het best moeilijk ook het ecosysteem te herstellen. Dus dan moet die parasiet weg. Hoe dan ook. Nou, daar zijn diverse mogelijkheden van de medische benadering tot de kruidenbenadering. Maar dat is nu niet deel van deze podcastopname. Het belangrijkste is, de parasieten die veroorzaken soms acute infecties. Maar in vele, vele andere gevallen zijn ze onderdeel van een chronisch verstoord bioom en een mucosaal ecosysteem. En op basis die te weten, kan je altijd goed inschatten, moet ik die parasiet eradiceren of niet? En nu een aantal vragen die we binnengekregen hebben van collega's. Ik lees de vraag 1 door. Die lees ik even voor, wat de vraag van die collega was. Is dit niet te veel betekenis geven aan organismen zoals blastocystis en Dientamoeba? We vinden die toch ook bij gezonde mensen. Ja, als je nu die podcast geluisterd hebt, is de antwoord eens best simpel. Ja, dat klopt. We vinden die bij heel veel mensen en we moeten ook voorzichtig zijn en niet direct een causale claim opzetten. Dus juist die blastocystis en de Dientamoeba, die kunnen asymptomatisch aanwezig zijn. Zoals je die positief test, betekent niet dat je ook gelijk behandelen moet. Je moet naar het ecosysteem kijken. En daar komen ze weer. Ik denk, na die podcast kunnen jullie het zingen. Dus we moeten de klachtenpatroon kennen. Zijn er recidieven? Hoe is het SIGA, de EPX, de calprotectine, de PMN-elastase? Hoe is het met de slijmvliesintegriteit van SIGA, beta-defensine, alpha-1 en zonuline? Dus dat is juist een vaak voorkomende vraag die gesteld wordt. Zeker ook in de huisartsenpraktijken. Moet er wat gebeuren? En de antwoord is afhankelijk. Altijd contextafhankelijk en op basis van het klachtenpatroon en de diagnostiek moet de besluit plaatsvinden. Ja, de tweede vraag, die sluit er compleet op aan. En die vraag was, hoe voorkom je dat je patiënten onnodig antiparasitair behandelt op basis van twijfelachtige bevindingen? Nou, de vraag is natuurlijk wat twijfelachtig is. En dit is weer, sluit 100% aan op dat wat ook vaak dan in de praktijken wordt gedaan. Dus regulier, maak je niet druk daarom, die heeft iedereen. En vaak in de natuurgeneeskundige praktijk, ja, dat moet in ieder geval behandeld worden. Dus deze discussie moeten we nog niet eens voeren. Omdat het diagnostisch zeer goed te kaderen is wat er moet gebeuren. Nou, dit sluit dus die vraag 2 van die collega, sluit daar helemaal op aan. En ik lees hier direct de vraag 3. En die luidt, kun je chronische vermoeheid, brain fog of stemmingsklachten wel aan parasieten koppelen zonder te speculatief te worden? Nou, dat is toch een spannende. Dus je neemt dus bij mensen een stemmingswisseling daar. Je meet, nou, daar is een parasiet aanwezig. Maar kunnen we direct zeggen, ontstaat er door stemmingswisselingen, stemmingsklachten en brain fog? Dan moeten we wel voorzichtig zijn. En ja, dat kan. En ja, dat kan niet. Maar laten we nog maar die... dat vind ik een goede vraag voor die collega. Ik had dat een beetje in die podcast al toegelicht. Dus die parasiet die kan brain fog klachten veroorzaken. Maar dat heeft dan te doen met die postparasitaire darmverstoringen. Met laagadige ontstekingsprocessen, eventueel met een verhoogde permeabiliteit, met een histaminebelasting en een darm-immuun breincommunicatie. En die breinvocht, zoals eerder uitgelegd, veroorzaakt nu eens een dalende ATP. Niet die breinvocht, die parasiet. Door die laagadige ontsteking, of misschien zelfs acute ontsteking, wordt alle energie weggetrokken om te kunnen genezen of een ontsteking te beheersen, waardoor het hoog energieverbruikende orgaan hersenen en niet genoeg hebt. Nou ja, en dan ontstaat brain fog. Ik had ook eerder in die podcast al uitgelegd, een serotoninegebrek kan ontstaan, waardoor een gevolg aan melatonine ook gebrekkig wordt en slaapproblemen storen en ook het immuunsysteem weer belast wordt. Ja, dus al bij al kunnen we dat wel zeggen dat een chronische vermoeheid, brain fog, opstemmingsklachten wel aan een parasitaire infectie gekoppeld kunnen zijn, mits duidelijk is hoe het ecosysteem daarom is en daarvan uit kan pas besloten worden, moet ik eradiceren of moet ik niet eradiceren? Nou, dat is wel een leuke vraag geweest. Zo, dat was het weer. Kleine 40 minuten over parasieten. Ik hoop jullie konden wat interessante informatie meenemen en deze ook gebruiken voor de praktijk. Tot de volgende aflevering. Dag!
Dit was de RBSH Kenniscast. Waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Graag tot de volgende aflevering.